Dan op een gegeven moment wijkt hij uit naar bocht 4 aan de linkerkant. Van nou, kon er maar voorbij. En ik van, toch niet.
Ja, hij kwam echt uit zijn tenen volgens mij. Ja. Je zag hem, ja, ik zag dit echt niet aankomen.
Maar,
nou ja, het is ook wel weer eens leuk om te zien dat Max Verstappen ook gewoon een mens is en geen robot.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wat ging er mis met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje? Moet Red Bull Hadjar zo snel mogelijk promoveren? En kan Briatore Alpine inderdaad kampioen maken in 2027? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het racemagazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp. Aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. En Jeroen, wat dacht jij toen jij die actie zag van Max Verstappen en George Russell gisteren tijdens de Grand Prix van Spanje?
Het was een beetje ongeloof, want ja, Max doet eigenlijk altijd alles goed. En heeft niet veel van dit soort momenten gehad. Ook in het begin van zijn carrière kun je nog zeggen, nou oké, toen was hij af en toe te wild.
Ja.
Maar nee, dit, waar hij vandaan kwam, ik zag hem niet aankomen, zeg maar.
En jij, Frank?
Ja, ze hebben vaker akkefietjes gehad. Hè? Het was misschien ook een beetje nog een openstaande rekening. Althans, ik denk niet dat hij het bij een andere coureur ook zo opgelost zou hebben. Of opgelost gedaan zou hebben. Maar ja, het is een beetje... Ja, toch een beetje het oude Verstappen-DNA. Hè? Beetje zoon van zijn vader.
En Jeroen, je schreef er ook al wat over in je column op Formule1.nl. Dat ook wereldkampioen hebben af en toe een beetje kortsluiting. En dat was nu ook zo'n geval. We hebben dat eerder gezien natuurlijk bij Michael Schumacher een aantal keer. Maar ook met Sebastian Vettel en Hamilton in Baku. Kun je uitleggen wat er dan gebeurt? Heb je zelf eens een keer zoiets meegemaakt dat je denkt van...
Ja, nee, zo goed ben ik zelf niet. Maar ik denk dat... dit zijn grote kampioenen. Max is een groot kampioen. Als je alle statistieken, die schieten nog steeds omhoog en... Bizar, maar daar hoort ook wat bij. Die gaan verder dan een ander. En ja, dat heb je in de geschiedenis altijd wel gezien. Dat mensen gewoon af en toe wel die grenzen opzoeken en eroverheen gaan.
Ja,
ja, je vergat Prost Senna nog natuurlijk. Hè? Ja, ook een klassieker. En je mag het niet zeggen en het was fout. En Max heeft ook een statement uitgegeven nu. Hè, dat hij zegt van dit had niet mogen gebeuren.
Ja.
Alleen stiekem vind ik het ook wel mooi dat hij het doet. En dat komt ook omdat ik, net als Max, volgens mij een beetje een antipathie heb opgebouwd in de loop der jaren tegen Russell.
Vertel, wat heb je tegen hem?
Nou ja, het is een beetje, hij hangt een beetje iets te vaak de ideale schoonzoon uit. Hè? Misschien heeft hij wel een beetje het verkeerde beroep gekozen. Had hij domineeszoon moeten worden in plaats van een Formule 1 coureur. Een beetje een moraalridder is het. Hij weet het altijd zo goed. Hij is dan ook nog voorzitter van die Drivers Association. En ik weet nog dat Max was vorig jaar natuurlijk, was een keer laaiend op Russell. Hè? Toen probeerde de laatste hem een straf aan te naaien.
Bij de steward?
Bij de steward, ja. Na een incident in de kwalificatie. En toen riep Max al van, ja, ik heb alle respect verloren. En dat is misschien allemaal niet handig dat Max dat soort dingen roept. Alleen het is wel heel erg authentiek. En juist dat mis ik een beetje bij Russell. Het is heel erg gelikt, gepolijst, doordacht. En daardoor, wekt hij ook een beetje bij mij af en toe irritaties op.
Heb jij datzelfde bij Russell of valt dat mee?
Ja, nee, ik vind hem ook te veel ideale schoonzoon. Te netjes.
Ja.
Het is mooi dat we de Verstappers nog dat soort figuren in de Formule 1 hebben. Dat het niet allemaal te netjes hoeft. Dat je ook een keer wel over het lijntje kan stappen.
Ja.
Het past ook wel echt bij Verstappen.
Ik denk dat het ook heel goed is voor de sport eigenlijk. Weet je, de sport wordt al zo... ingekaderd, met allemaal regeltjes, met bandenmanager en noem allemaal maar op. Je mag niks meer, je mag ook niks meer roepen. En dat iemand als Verstappen dan toch nog dingen doet die eigenlijk niet kunnen. Weet je, dat hoort er ook wel. Formule 1 is toch ook een sport, een beetje ruw, mag toch wel?
Ja, kijk, dat kennen we natuurlijk uit de geschiedenis.
Ja.
Toen gebeurde er genoeg. En het charmante is er soms wel een beetje vanaf. Dus het is leuk dat er toch nog figuren zijn die dat wel hebben.
Ja.
Ja, Max wordt natuurlijk nu een beetje, tenminste dat lees je om je heen. Hè, en ook door allemaal mensen die in de paddock rondlopen. Een beetje afgezaagd hè, tot op zijn enkels. Alleen we moeten denk ik ook niet vergeten dat als er 24 George Russells op de grid zouden staan, dan zou niemand meer naar de sport kijken. Dus het is ook wel weer goed dat dit af en toe gebeurt. Toch?
Ja, ja, jij bent echt geen fan van
Russell. Nee,
nee, klopt.
Ik vind hem wel goed overigens. Maar
ik ook wel hoor.
En dat, ik vind hem ook te netjes. De politiek correct.
Ja, ja.
Jeroen, als we de wedstrijd eventjes ietsje terugspoelen naar waar het misging. Want Max die had een hele andere strategie. Hè, met zijn team, maar ging voor een driestopper. Het zag er allemaal best wel rooskleurig uit. Tot die safety car kwam natuurlijk. En toen ging iedereen er binnen. Althans de meeste voor andere banden. En ja, zijn rode banden, zijn zachte banden waren op. Hij kreeg de witte band. Snap jij dat hij die stop maakt? Of zeg je van, had gewoon aan kop blijven rijden?
Ja, maar dan had hij het ook niet gered. Je moet wel. We hebben het eerder gezien. Als je dan zo'n safety car hebt op het einde, dan heb je gewoon die banden nodig. Zeker op Barcelona, waar het zo warm was.
Ja.
Ja, er zat gewoon niks anders op dan, ja, door de zure appel heen te bijten, zeg maar, voor hem. Maar hij was door zijn band heen. Ja, hij had gewoon geen setjes meer liggen. Dat is natuurlijk 4 keer binnenkomen. Dat gebeurt niet zo vaak.
Nee, en niemand had ook verwacht dat er een safety car zou komen op een circuit als Barcelona. Hè? Dat verwacht je eerder op een circuit als Monaco. Maar ja, toen hij eenmaal na de restart was hij natuurlijk wel een soort van sitting duck geworden. Hè? Hij wist gewoon, er zitten jongens achter mij met de zachte band. Ja, het is gewoon een kwestie van niet of, maar wanneer ze mij voorbij komen. En toen met het opkomen van het rechtstuk brak hij behoorlijk uit. Nog knap dat hij hem op de baan wist te houden natuurlijk. Ja, en toen kwam Leclerc nog wel snel voorbij.
Ja, hij was gewoon gefrustreerd. Je hoorde het al van, hey, waarom rijd ik op die harde band? Wat is dit nou voor een actie? Ja, en dat foutje rechts de kop komen, ja, dat zie je hem ook nooit maken. Dus hij was echt wel gefrustreerd gewoon. En, ja, dat snap ik ook wel, maar zo eerlijk mogen we ook zijn.
Ja, en toen werd het een behoorlijke keten van dingen die misgingen. Daarna natuurlijk werd het ingehaald door Leclerc. Die gaf hem ook nog een tikje op het rechte stuk. In hoeverre moeten we dat? Ik zie jou een beetje nee schudden.
Ja, ik weet niet of hij echt een tikje gaf of dat het van beide kanten kwam of meer van Max. Maar ze raakten elkaar in ieder geval.
Ja,
ja, was een mooie race toch, denk ik.
Ja.
En dan ook het einde van het rechterstuk. George Russell die er even langs kwam. Althans niet langs. Ze raakten elkaar waardoor Max moest uitwijken op de escape road. En Max vond van, hey, ik word eruit getikt. Wat is dit nou? Die reden weer voor. Maar toen hoorde hij over de teamradio en laat Russell toch maar voorbij. Ja, toen was het even gedaan.
Daar waren ze misschien iets te snel mee, denk ik. En dat is wel vaker gebeurd volgens mij. Dat ze dan bij Red Bull een beetje conservatief of iets te voorzichtig redeneren om een straf voor te zijn. Alleen die straf was misschien helemaal niet gekomen. Dus ik snap ook wel een beetje de reactie van Max. Dat hij zei van, hoezo moet ik er voorbij laten gaan? En ik denk dat ze dat later ook nog hadden kunnen doen. Hè? Als ze hadden gezien van een investigation. Dat
je dan pas kiest van, joh.
Dat je dan pas kiest van, geef de positie maar op. In plaats van het meteen al te doen.
Ja. Zie je dat ook zo? Of?
Ja, Max heeft wel vaker de twijfel erin gegooid. Hè? Van, hey jongens, waarom nu die straf? Ja. Laten we eerst gaan vechten. Om te kijken of we die straf van tafel kunnen krijgen. En dus nee, ja, dat is wel de racer die bij hem naar boven komt dan. Ja.
Hongarije hebben we dat ook gehad, hè? Vorig jaar. Dat hij ook voorbij moest laten gaan.
Maar dat voedde natuurlijk ook wel de frustratie. Hè?
Ja. Maar dan was het toch raar. Dan op een gegeven moment wijkt hij uit naar bocht 4 aan de linkerkant. Van, nou, kon er maar voorbij. En denk je van, toch niet.
Ja, hij kwam echt uit zijn tenen volgens mij. Ja. Je zag hem, ik zag dit echt niet aankomen.
Nee.
Maar, nou ja, het is ook wel weer eens leuk om te zien dat Max Verstappen ook gewoon een mens is en geen robot. Want zo zagen we hem bijna ongeveer. Maar, ja.
Nico Rosberg riep als commentator van, misschien moet hij wel de zwarte vlag krijgen. Eens of was dat misschien iets te overtrokken? Was 10 seconden genoeg?
Ja, dat is zo makkelijk geroepen, vind ik. Maar als je kijkt naar de straf die hij nu al krijgt, hè, met 10 strafseconden. Dus dat scheelt hem 14 punten. Hè? Want hij reed natuurlijk, hij reed derde, zeg maar. Maar ja, hij reed derde voor het incident. Uiteindelijk wordt hij tiende. Heeft hij 1 WK-puntje. Dus hij valt al ver terug. Plus strafpunten op zijn racelicentie. Waardoor hij op 11 staat van de 12. Hè? Dus een schorsing in het verschiet. Nou ja, in Oostenrijk vervallen er alweer 2 punten. Maar goed, maar hij is dus eigenlijk al best zwaar gestraft, vind ik. En
nou, ik geloof met het akkefietje van Vettel en Hamilton in Baku kreeg Vettel een stop-and-go.
Ja, het verbaasde mij toen dat er weinig actie werd ondernomen. En dat is ook wat een Vettel en dus ook een Verstappen afdwingt. Omdat ze gewoon grootheden geworden zijn in de Formule 1. En die komen daarmee weg. Maar ja, ik had toen eigenlijk gedacht, ik vond toen die actie van Vettel ook. Ik dacht, dat kan echt niet. En nu dacht ik dat eigenlijk hetzelfde. Maar ja, het is ook wel weer mooi.
Na afloop zei George Russell van, nou ja, dit is hoe Max nou eenmaal raced. En Max zei van, nou, neem de volgende keer lekker tissues mee met zulke opmerkingen. Ja, dat is ook alweer des Max natuurlijk. Maar.
Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk vorig jaar, wat ik zei, ook al dat akkefietje gehad. Hè? Dus ze liggen elkaar wat minder. Hoewel ik af en toe ook nog wel eens foto's voorbij zag komen op Instagram dat ze aan het padellen waren en zo. Maar de laatste tijd niet meer.
Ja, dat is al een tijdje geleden.
Nee, dat is wat rustiger geworden.
Ja, dus ja.
Maar even los van dat hele incident. Hij mist hierdoor heel veel kostbare punten in het kampioenschap. Ja, kunnen we nu al voorzichtig de conclusie trekken dat hij nu niet meer in de race is? We zitten nu op 1/3.
Ja.
De hele impact van de flexiewings is ook... Moet leggen, rijden nog steeds.
Die viel tegen. Of mee, het is maar hoe je hem kijkt. Maar...
Nee, dat lijkt me duidelijk. Het kampioenschap is gedaan. En hij stond er natuurlijk ook niet al te best voor als je kijkt naar de potentie van de auto en de McLaren's Forum. En hoe constant die het de laatste tijd ook doen natuurlijk. Dus, ja. En dan met deze achterstand.
Ja, ik denk ook dat het een beetje gedaan is. Maar je weet het ook niet. Als het wel weer om weten te draaien, de auto met de updates. Maar het zal wel heel moeilijk worden.
Dan moeten we heel veel gaan gebeuren en veranderen.
Ja, maar goed, er hangt ook nog een of andere exit-clausule in de lucht.
Het verhaal ging of gaat dat hij, als hij niet bij de top 3 zou staan, na Oostenrijk, dat hij onder het contract met Red Bull, het doorlopende contract, uit zou kunnen. Nou ja, hij staat nu nog 3rd. Zijn marge met Russell is 26 punten. Dus ja, je hebt nog natuurlijk Canada, Oostenrijk, plus een sprintrace in Oostenrijk. Dus ja, het zou kunnen, alleen ja. Of hij dan eigenlijk punten aan Russell cadeau wil geven.
Dat is een tweede, ja.
Dat vraag ik me af. En ik denk trouwens, los van de clausules, als Max weg zou willen, ja, dan gaat hij natuurlijk gewoon weg. Weet je, dan kost het wat meer geld, maar dan kopen ze het wel af of wat dan ook. Een coureur kan je niet tegen zijn wil bij Red Bull houden. En,
Ja,
daar zijn ze ook reëel in bij Red Bull. Als hij weg wil, dan mag hij weg.
Ja. Dus, zou dit incident ook impact kunnen hebben op de toekomst van Max bij Red Bull? Los van de punten die hij nu verloren heeft en de titel die uit zicht is. Maar dat het toch een soort van breekpunt is.
Ja, frustratie is natuurlijk wel een reden om stappen te maken. Dus dat kan zeker. Maar ik vind wel sterk dat hij terugkomt en zegt... dit was niet nodig. Ik ben zelf ook te ver gegaan. En dat is gewoon je eigen fouten herkennen, niet ontkennen en door.
Ja, ik vraag me dan ook wel af hoe zo'n statement in de wereld komt. Hè? Van wat gaat er dan aan vooraf? Is dat op verzoek van het team of in opdracht van het team of als een management? Of is het gewoon eigen inzicht? Ja, of een combinatie van alles kan ook.
Kennen Verstappen, die laat zich niet zomaar wat opleggen. Dus ik denk dat hij dat oprecht wel heeft gedacht.
Ja.
Van oei, dat was misschien niet helemaal handig. Ja,
ik vond trouwens wel dat hij na de race, hield hij ze toch wel redelijk op de vlakte. Hè? Ik had eigenlijk gedacht dat hij met stoom uit zijn oren, dat hij alles en iedereen zou vervloeken over wat er gebeurd was. Inclusief zijn eigen team. Maar hij zei het heel netjes. Hij maakte nog wel een opmerking van, je mag toch niks zeggen meer tegenwoordig.
Dan krijg ik alleen maar extra straf, dus ik hou mijn mond maar. En hij heeft ervan geleerd.
Ja, dat deed hij heel handig. Ja. En dan dit statement uiteindelijk ook wel, denk ik.
Ja.
Haal je ook een beetje de angel eruit. Hè?
We gaan naar het blokje de stellingen. Zijn jullie klaar voor, jongens? 3 stellingen. Kort en bondig antwoord geven. De eerste, Lewis Hamilton moet maar snel gaan rentenieren en Alonso kan voorlopig nog wel een tijdje mee.
Nee.
Nee, met allebei eigenlijk oneens.
Allebei oneens, ja. Oké. Jij vindt, Jeroen?
Ja, ik vind eigenlijk, je ziet wel dat het bij Alonso langzaam is het toch wel een beetje gedaan. De absolute held natuurlijk geweest wat hij allemaal heeft gedaan, maar je ziet wel dat hij wat snelheid mist. En eigenlijk bij Hamilton ook wel. Hij is niet meer wat hij... 5 of 8 jaar geleden was.
Nee, het is
beide niet.
Nee, ik keek nog even naar de WK-stand en dan zie je bij Aston Martin dat Stroll 14 punten heeft. Die afgelopen weekend niet eens reed. En Alonso scoorde nu zijn eerste punten.
Eindelijk.
2. Ja, dus dat is wel pijnlijk voor hem. Maar goed, hij blijft toch wel een unieke coureur, moet ik zeggen. En Hamilton heeft dat ook nog wel een beetje.
Maar hij heeft het ook wel zwaar bij Ferrari. Het eind van de race, hij bleef toch heel lang zitten in zijn auto. En ook met die persco. Ja, ik weet het gewoon niet. Het team deed het verder goed.
Het lijkt me ook een verdomd lastig team om weer bij te komen, moet ik zeggen. En ik vind ze ook strategisch doen ze af en toe weer de verkeerde dingen. Ook nu natuurlijk in het begin van de race. Dat ze weer met elkaar aan het vechten waren. En dat er eigenlijk niks tegen gedaan werd.
Ja, en ook
geen afspraken zijn daarover.
Maar ook als 7-voudig wereldkampioen dat je... een paar keer in de race gehoord, laat Leclerc voorbij. Dat zit ook niet lekker.
Nee, er hangt altijd een soort vloek om Ferrari heen.
Ja.
Oké, Schumacher heeft die tijd gehad dat alles goed was, maar
daarvoor en daarna
is er altijd wel dit soort dingen. Ja, het gebeurt gewoon.
Ja. Ja, ik zei eigenlijk vanochtend nog tegen Bas, het was eigenlijk, en dat was dan voor zaterdag, een soort Paris Saint-Germain, hè, van sterrenensemble, maar nooit iets winnen. Nou, Paris heeft het nu wel gedaan. Hamilton heeft het in het verleden natuurlijk ook gedaan, maar niet bij Ferrari.
Ja.
Maar het is alsof het niet past of zo. Weet je,
het klikt niet. Het is, nee. Nee. Goed, de volgende stelling. Red Bull moet Hadjar zo snel mogelijk promoveren.
Ja, ik zou het wel mooi vinden, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik denk ook dat hij sneuvelt, maar ik zou het ook mooi vinden. Ja, hij doet het wel echt fantastisch goed. Ja.
Moet hij niet gewoon blijven? Ik bedoel, deze auto rijdt makkelijker.
Ja, blijkbaar is hij, ja.
Bedoel,
hij
ik
staat,
denk dat Yuki
staat het toch al, ja, hij staat voor Yuki. Dus,
ja, en ik denk dat Yuki het ook beter zou hebben gedaan, heel eerlijk gezegd, bij Racing Bull dan bij Red Bull.
Ja, maar dat riepen we al voordat hij natuurlijk naar Red Bull ging. En ze zullen het niet doen. Hè. Ze zullen niet nog iemand na een paar races afserveren en in die zin kapot maken. Alleen het is wel pijnlijk natuurlijk om te zien.
Het was weer een rampzalig weekend natuurlijk voor Yuki Tsunoda.
Op een ronde gezet worden.
Ja. Dat is natuurlijk achteraan start
niet normaal.
Ja. En daarentegen heeft Hadjar de afgelopen twee races meer punten behaald dan de mannen van Red Bull samen.
Ja, dat is ook wel pijnlijk. En sinds de wissel van Lawson en Tsunoda is bij elke kwalificatie Lawson sneller dan Tsunoda.
Ja, dat doet ook pijn.
Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind Hadjar is wel een echte racer, moet ik. Hè? Ik bedoel, het is, vind ik wel mooi.
Ja, ik had hem niet verwacht.
Ik ook
dat
niet.
Hij het zo goed zou gaan doen.
Bijna niemand
het,
eigenlijk.
Nee. Ik vond hem te heet gebakerd, zeg maar. Te fel, te agressief. En dan als je ziet wat hij nu doet. Ja, echt heel knap.
Ja. Temperament heeft hij nog steeds. Ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt bij Red Bull Energy Station in Monaco. Hij zou voor de camera verschijnen bij Sky, volgens mij. En iemand, een of andere fan of een VIP, die riep wat over Hadjar. En voordat hij voor de camera verscheen, zag hem kijken van, wat zeg jij? En dan liep echt terug en naar hem toe van, even verhaal halen. Wat zeg jij over mij? Oké.
Ja, af en toe is de boordradio ook nog steeds grappig. Bij. Ja. Dan gaat hij echt wel los.
Nou ja, dat heeft hij een beetje van Verstappen dan, misschien. Hè? Beetje temperament.
Wie weet. Ja. De laatste stelling. Horner naar Ferrari is een zegen voor Red Bull, maar niet voor Ferrari.
Ja,
het verhaal gaat ik dat Ferrari ze hebben benaderd. Horner ontkracht het wel weer een beetje.
Nou, ik zie die overgang ook er ook niet van komen. Ik denk ook niet dat het serieus is. Alleen, ik denk wel dat het goed zou zijn als Horner een keer plaats zou maken bij Red Bull. Dat daar het kunstje wel uitgewerkt is. Maar ik denk niet dat ze hem bij Ferrari zouden moeten willen nemen.
Russell en Horner, die twee staan bij jou niet op het lijstje.
Ze staan er wel meer niet op het lijstje. En als je zo doorgaat, kom je ook op het lijstje.
Oh, ik dacht dat ik er al lang op stond, joh. Oké, we gaan naar de prijsvraag. Nou, Jeroen, de vaste luisteraar, weet al wat hij kan winnen. Maar voor de nieuwelingen, vertel eens.
Ja,
wat
een karten.
Ja,
karten Dobon, Delft of Amsterdam. Het maakt niet uit, maar mooie banen. En Delft elektrisch, Amsterdam nog met gaskarts.
Oldschool, ja.
Oldschool. Dus je kan zelf kiezen. Maar in ieder geval,
hartstikke leuk
om te doen.
Nou, de winnaar van vorige week, en de vraag daarop was, hoe zou jij de race in Monaco spannender maken, is geworden Maarten Vierhout. We hebben trouwens heel veel leuke inzendingen gehad, dus bedankt ervoor. Maar hij zei van, zorg voor een rondetijd waar je niet onder mag komen. Dan gaan de coureurs meer op de limiet rijden en krijg je meer foutjes. En ga je te langzaam, dan moet je dat behandelen als een track limit. En als straf krijg je dan een drive-through penalty. Zo haal je de langzame auto's ook weg die bewust een langzaam treintje vormen. Zit er wat in, jongens? Een minimale snelheid?
Of een minimale race? Voor mij te kunstmatig.
Te kunstmatig, ja?
Ja, maar ik wil gewoon racen zien. Gas erop, alles geven. Dus ook wat je met de banden ziet en zo. Ja, het is wel heel jammer, vind ik dat.
Maar goed, op deze manier zorgen we dat ze alles gaan geven natuurlijk. Dan zeg je misschien, gaf hij ook aan, geef ze alleen maar zachte banden en laat ze gewoon full pool kwalificatie rondjes rijden.
Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Ja. We hebben het in Qatar gehad, hè, toen ze 3 pitstops moesten maken.
Maar als ik allemaal moe uitstapte, denk ik, hey, dat wil je zien.
Ja.
Ja, ik vond dat wel een goede suggestie van geef Monaco een status aparte en maak er gewoon een dubbel kwalificatieweekend van. Kwalificatie op zaterdag, op zondag, geen race meer, maar gewoon WK-punten voor de kwalificaties. Wel leuk. In het wielrennen heb je ook een tijdrit.
Ja.
Dus waarom maak je er niet een aparte discipline van met punten? En dan heb je 2 dagen dat het spannend is. Iedereen kijkt altijd uit naar de kwalificatie van Monaco op zaterdag. Nou ja, daar heb je nu op zaterdag en zondag. En die race, daar zijn we meteen vanaf.
Ja. Misschien ligt er twijfel bij u.
Ik vind,
of alleen de race als er regen is.
Handen af van Monaco.
Ja, hij was saai, maar nee, ik vind hem nog steeds heerlijk om naar te kijken.
Ja, of gewoon sproeien naast de baan, hè? Standaard.
Ja.
Allemaal champagne erin en dan. Nou, de volgende vraag. We krijgen nu een weekje rust. Dan de Grand Prix van Canada en Le Mans. En dan gelijk een linkje met Jeroen met Le Mans. Want de vraag is, hoe vaak heeft Jeroen Blekemolen deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans? Stuur je antwoord naar podcast@formule1.nl. Dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van Formule1.nl. Dat is, Flavio Briatore wil Alpine in 2027 mee laten strijden om de wereldtitel. Nou jongens, gaat dat hem lukken of is dat gebakken lucht? Is dat...
Ja, het lijkt gebakken lucht. Maar ja, McLaren komt ook van ver natuurlijk. Dus in die zin zou het kunnen. Alleen, er moet wel heel veel gebeuren volgens mij achter de schermen bij het team. Ook qua structuur, qua coureurs, qua alles eigenlijk.
Ja, stap is te groot.
Ja, dus ik denk ook niet dat het realistisch is.
En hoe vaak hebben we al niet gehoord van Alpine? Het is een 3-jaar plan, het is een 5-jaar plan. Dit wordt het volgende plan alweer. Hè? Misschien eerst maar eens kijken of je überhaupt vooraan kan meestrijden en dan gaan... praten over de titel. Maar goed, andere kant, dat is Briatore. Die heeft in het verleden andere dingen, ook wel grote dingen neergezet. Maar ja.
Ja, het is leuk dat er mensen zijn die wat roepen af en toe.
Ja. Nog een dingetje over Briatore nu we het toch over hebben. Hij heeft ook geroepen dat Colapinto wel snel verbetering moet laten zien. Want er staan natuurlijk weer genoeg andere coureurs klaar om zijn plekje op te vullen. Waaronder Mick Schumacher wordt ook weer genoemd. Hoe serieus moeten we dat nemen, jongens?
Ja. Ik denk dat hij wel de rest van het seizoen in die auto zit. Ook met het budget wat hij meeneemt.
Ik had wel meer verwacht eigenlijk, stiekem.
Ja. Jij? Ja. Ja, maar hij begon natuurlijk extreem goed vorig jaar. En toen waren we allemaal een beetje verrast. In Formule 2 was hij niet, sprong hij er ook niet bovenuit.
Nee.
Maar ja, ik vond hem uiteindelijk vorig jaar ook niet zo fantastisch meer. Natuurlijk veel schade gereden.
Ja, alleen die eerste paar gingen lekker en daarna ging het...
Ja, hij roept dat natuurlijk ook om druk op de ketel te zetten. Maar misschien moet hij het juist andersom doen. En de druk van de ketel halen. Want op dit moment gaat het ook niet echt lekker natuurlijk. Maar ja, ik denk dat Colapinto er ook nog wel even in zit. Die wordt als team ook een beetje ongeloofwaardiger. Datzelfde geldt natuurlijk voor Red Bull, waar we het net over hadden. Ja. Met Hadja doorschuiven. Ja, dat heeft allemaal niet zo heel veel zin, denk ik.
Nee, absoluut. Ergens moet je gewoon rechtlijnig zijn.
Ja.
En ook het vertrouwen geven.
Ja, Briatore en rechtlijnig, dat bij mij.
Dat zat een beetje haaks op elkaar.
Nu maak ik kortsluiting in mijn hoofd.
Pas op, jongens. Over stoeltjes vervangen gesproken. Lance Stroll. Stel dat hij nog niet fit is, althans met zijn polsblessure, voor de Grand Prix van Canada. Aston Martin heeft 2 reservecoureurs. Van Doorn en Drukovic. Maar die zijn beide op de startlijst voor Le Mans. Jeroen, laat je dan Le Mans schieten en zeg je van... nou, dan ga ik zeker de Grand Prix van Canada rijden. Of zeg je van, ho, 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 de 24 uur van Le Mans.
Nee, die laat je schieten.
Ja?
Als je Formule 1 kan rijden. Ik zou het echt mooi vinden als Drukovic in die auto terecht.
Ja, eindelijk. Jongen, hoe lang...
Gewoon Formule 2 kampioen met MP Motorsport. En uiteindelijk nooit verder gekomen meer. Toch een beetje een zijspoortje nu met een Le Mans. Maar dat zou heerlijk zijn. Ik denk dat hij ook echt wel heel veel talent heeft.
Dus zou je dat eerder doen dan bijvoorbeeld... want we hadden net al even over...
Stoffel.
Ja, Stoffel. Ja, Bottas. Bottas natuurlijk ook zo'n link met Mercedes. Ze rijden met Mercedes-motoren. Die zou eventueel ook... Ik weet niet hoe die contracten lopen.
Wat ik trouwens wel raar zou vinden. Ik bedoel, want ze hebben 2 reservecoureurs. Dan is het ook wel raar dat ze iemand... een reservecoureur van een ander team lenen.
Maar gewoon een beetje hard op denken. Ja.
Maar het blijft raar, vind ik. Maar ja, ik zou het wel mooi vinden inderdaad als Drukovic of Stoffel weer zou rijden.
Ja, vooral Drukovic inderdaad. Ben je kampioen en dan sta je zo lang langs de zijlijn. Dan verdien
ik weet niet wat dan de voorkeur heeft. Want Van Doorn heeft natuurlijk wel de ervaring van Formule 1.
Ook echt een talent.
Ja.
Maar hij heeft ook een beetje zijn kans gehad in de Formule 1.
Nee, dat klopt. Dus maar dit gaat om 1 race natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar misschien wel 2 races. Weet ik.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant zal Stroll alles aan doen om in zijn thuisrace te kunnen rijden.
Hij heeft het al eerder gedaan. Hè?
Ja, daarom. Ja. Je stipte net al even MP Motorsport aan. Maar Richard Verschoor, die deed het ook fantastisch, hè?
Ja, wat een topweekend.
Ja.
Echt knap. Het was moeilijk, Formule 2. Banden die echt, waar kies je voor? Die sprintrace was eigenlijk helemaal mooi. Dat je gewoon naar binnen rijdt. Dat MP gewoon zegt... En het was een 1-2'tje met zijn engineer.
Ja.
We gaan nieuwe banden pakken. En hij rijdt zo door het veld heen.
Als een mes door de boter, buitenom alles. Ja, hij had ook betere banden, maar...
Ja, maar hij nam ook het risico. Ja. Of de gok. En het is een berekende gok. Het is niet helemaal gokken, zeg maar. Van, we gaan maar eens wat doen. Dus het gaat echt mee doen voor de titel.
Ja, fantastisch. En dat natuurlijk zondag werd die derde. Hij staat nu tweede in het kampioenschap. Is hij een potentiële kandidaat om volgend jaar door te stoten naar de Formule 1? Ik bedoel, nee. Hij zit al... Nee? Oh.
Nee.
Zo. Dat,
Ja, en ik vind het echt een groot talent. Maar hij heeft er gewoon te lang over gedaan. Dus hij kan een hele mooie carrière nog hebben met allerlei andere raceklassen. Misschien naar Amerika, misschien naar het WEC.
Maar F1, dat is dat zie je niet gebeuren.
Nou, nee, omdat je er dan toch te lang over doet. Te veel jaren in de Formule 2 hebt gezeten. En dat je nu wint, uiteindelijk laat je wel zien dat je goed bent.
Ja.
Ik zou het hem ook gunnen, want hij is goed genoeg daarvoor. Alleen, ja, er zijn andere jongens die... Nou, er zijn heel veel rookies dit jaar in de Formule 2 die gewoon vooraan rijden.
Ook dit jaar heel veel rookies in de Formule 1 natuurlijk. Die het, nou ja, de een doet het beter dan de ander. Alleen ja, op een gegeven moment is de, hoe zeg je dat? De markt is ook verzadigd, hè, in de Formule 1. De stoeltjes zijn vergeven. Dus ik denk dat het heel lastig wordt. Ook qua budget natuurlijk, eventueel. En inderdaad, wat Jeroen zegt, hij rijdt al even rond. Ja, ik zie het niet zo gauw gebeuren. Maar het staat natuurlijk wel mooi op je cv, hè? Ook richting andere klassen.
Ja, het is misschien niet eens, het is bij hem zo gelopen. Misschien dat hij een keer bij het verkeerde team zat en dat het daardoor niet lekker liep. En, weet je, hij kan er niet eens misschien zelf wat aan doen. Maar het feit is wel dat hij er te lang over heeft gedaan om te winnen. Terwijl hij ook al 2 jaar geleden voor het eerst won.
Ja.
Maar je hebt gewoon een paar van die talenten af en toe die dan door die Formule 2 heen komen. En die gewoon meteen winnen. En ja, die hebben toch een streepje voor dan.
Ja.
Ja, misschien een rol als reservecoureur of zo zou misschien wel passen. Weet je? En zou ook iets van kansen of uitzicht bieden op een keer een Formule 1 entree. Maar...
Precies. Aan de andere kant blijft het ook wat krom natuurlijk. Als je kijkt wat een aantal rookies die doorgingen van de Formule 2 naar dit jaar de Formule 1. Die niet in de top 3 stonden zeg maar, in het kampioenschap.
Ja.
En dan sta je zo goed. Maar goed, puur omdat je te lang bezig bent. Maar welke klasse zou jij hem dan adviseren? Je hebt aan heel veel klasses gereden natuurlijk. Wat zeg je van nou...
Ja, hij kan overal terecht, denk ik. Omdat hij gewoon heel veel talent heeft. Het WEC is, als hij in een hypercar terecht kan komen, natuurlijk fantastisch.
Ja.
Maar ik weet niet hoe hij over ovals denkt. Maar als je naar IndyCar kan gaan, is dat ook heel mooi. Ja, maar daar moet je wel... Dat zou niks voor mij zijn. Ik weet dat een Tom Coronel meteen zei, dit doe ik niet.
Hoezo? Ja. Wat is daar zo...
Nou, dat gaat toch wel hard.
Ja, het is toch wel een andere tak van sport.
Ja, het is toch wel echt gevaarlijk. Als je pech hebt daar, dan loopt het niet goed af. En dat hebben we vaak genoeg gezien.
Ja.
Dus dat is voor mij ook een stapje te ver. En ik denk misschien voor Schoor ook wel. Maar ik weet niet hoe die er zelf in staat.
Ja.
Maar het zal voor hem wel het eindstation van de Formule 2 betekenen natuurlijk. Ik denk niet dat hij nog doorgaat in Formule 2 als je kampioen bent geworden.
Dus ja, dat mag niet eens meer.
Nee, mag dat niet meer?
Je moet eruit dan. Okay. Zeg maar, je wordt dan, echt op straat gegooid.
Ja, maar dan houdt dat op. Dus dan moet hij wel een andere kant op natuurlijk.
Ja, dat was ook bij Drukovic eigenlijk zijn probleem. Die werd kampioen en die wilde eigenlijk nog wel een jaartje door. Maar ja, dat mocht niet.
Mocht niet, ja. En zie daar, zo sta je jarenlang aan de zijlijn.
Ja.
Fingers crossed voor Richard dat hij op een mooie plek terechtkomt. En dat was er weer voor deze week.
Nee, ik heb nog één
vraag. Oh, je hebt nog één vraag.
Jeroen, één vraag heeft hij niet beantwoord. Jij vroeg op een gegeven moment van, heb je ook wel eens kortsluiting gemaakt? We hadden het over Max natuurlijk. Ja, daar kreeg ik niet een duidelijk antwoord op.
Ja, nee, ik heb wel af en toe ook kortsluitingjes gehad... Maar ik ben zelf een vrij voorzichtige rijder. Misschien wel te voorzichtig. Dus ik heb geen gekke acties uitgehaald. Qua op de baan dat ik dacht van oké, dat had ik echt niet moeten doen.
Even een flinke beuk geven.
En ook na afloop niet iemand bij de keel gegrepen. Dat, wat Max een keer bij Ocon heeft gedaan bijvoorbeeld.
Ik ben wel wat... Nou goed, op de radio kan ik wel echt altijd helemaal losgaan.
Ja.
Dus dan moeten ze af en toe dat koptelefoontje afzetten. Dus zo was ik wel, maar ben ik wel. Maar nee, dat heb ik niet gedaan, denk ik. Nou. Misschien dat we nog wat terugvinden ergens met oude beelden. Maar, ja.
Nou, vraag alsnog beantwoord.
Nou, top. Nou heren, dank voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen, volg ons dan in je favoriete podcast app. En volg ons ook zeker op YouTube. Verder lees je het laatste nieuws op formule1.nl. En ligt deze donderdag de nieuwe versie van Formule 1 Magazine in de winkels. Haal die zeker in huis. Hoi hoi.